Welkom bij Stichting Pijn Hoop. Onze podcasts gaan over hoe je kunt leven met chronische pijn. We willen graag hoop geven op een leven met chronische pijn waar je grip op hebt. Mijn naam is Wilma Heres.
Vandaag is bij ons de gast Brigitte Mol. Brigitte, hallo. Dit is de tweede keer dat we met elkaar spreken. Zou jij jezelf even kort willen voorstellen?
Ja, mijn naam is Brigitte Mol. Ik ben psychosomatisch oefentherapeut. Ik heb een praktijk in Alkmaar en ik ben trainster van de Landelijke Patiëntenvereniging Stichting Pijn Hoop. En bij Stichting Pijn Hoop geef ik 3-daagse trainingen voor mensen om op een andere manier te leren omgaan met chronisch pijn.
Ja, nou, daar ken ik jou natuurlijk van.
Zeker.
En heel veel mensen hebben heel veel aan die training. En de laatste keer dat ik jou ontmoette, toen hadden wij een kadertraining, omdat ik een lotgenotengroep leid. En dan hebben we altijd 2 keer in het jaar een kadertraining voor alle medewerkers. Toen liet jij ons een webinar zien, Levend Verlies, van Manu Kiersen.
Dat klopt.
En die webinar, die kun je nu nog op YouTube vinden onder webinar Levend Verlies van Manu Kiersen. Nou, dat raad ik iedereen aan om die te bekijken, die chronisch pijn heeft. En ik was daar heel erg van onder de indruk. Omdat ik dacht, eindelijk erkenning voor wat er met ons gebeurt. Maar ook dat ik mezelf nooit zo gerealiseerd heb dat toen ik ziek werd en ik zoveel pijn had en heel veel dingen niet meer kon werken. Nou ja, dat ik in de rouw was.
Ja. Ja, en met jou heel veel mensen.
Ja, maar dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Dat, ja, natuurlijk, ik baalde ervan dat ik geen werk meer had. En ik baalde van dat ik mijn lijf aan het verliezen was. Want daar ben je dus ook van in de rouw, dat je je lijf verliest.
Zeker. En je krijgt, doordat het niet benoemd wordt, precies wat jij zelf ook hebt ervaren, dan komt er ook geen erkenning. Maar het is wel verlies. En het is wel rouw.
Ja, het is een verlies. En hij noemt het dan levend verlies, omdat het je nog steeds leeft. Hè? Bij iemand die overlijdt, ja, die is er niet meer. Maar ik ben er nog steeds en ik leid dat verlies nog steeds.
Klopt. En het verschil is, dus zeg maar verlies van een dierbare, hè? Dan zitten daar ook rituelen omheen. Iedereen herkent dat. Dus je gaat het, de rituelen die er omheen zijn, rond de begrafenis, mensen die om je heen zijn. En bij levend verlies zijn er eigenlijk helemaal geen rituelen. Eigenlijk wat jij zelf al zegt, want je hebt natuurlijk best wel lang chronisch pijn, dat je helemaal niet hebt gerealiseerd dat je in rouw was of bent. En als je dat zelf niet erkent, dan kan je eigenlijk ook niet de rouw, want de rouw is iets lijfelijks. Dan kan dat ook, zeg maar, moeheid geven of lichamelijke klachten.
Ja, want ik begreep van Manu Kiers, hè, dat je dus aan het rouwen bent en dat je dan eigenlijk rouwarbeid verricht.
Klopt, ja. Ja. En zo noemt hij het.
Ja, en dat je daar dus heel moe van kan zijn. En dat mensen dan zeggen van, iemand doet niks, die zit thuis op de bank. Hoe kan die nou zo moe zijn?
Ja.
En dan zegt hij, ja, die persoon is rouwarbeid aan het verrichten. En daar is die moe van.
Klopt. Hij geeft dus ook aan dat doordat je het benoemt, het is nu onderdeel ook van de training. En dan is het belangrijk dat je de werkelijkheid, door het te benoemen, dat je de werkelijkheid van het levend verlies onder ogen ziet. En niet alleen jij, maar ook je omgeving. En heel vaak is het zo dat in het begin misschien nog wel mensen, nou ja, er iets over zeggen. Maar op een gegeven moment nemen ze het gewoon voor waarheid aan. En jij zelf ook. En het is ontzettend belangrijk dat er over praten, het benoemen, het erkennen, dat je rouwarbeid aan het verrichten bent.
Ja, maar ook daarna begrijp ik, hè, dus dat je eerst het onder ogen moet zien.
Ja.
Wat jouw realiteit is of wat jouw situatie is.
En
niet daar, nou ja, wat wij als mensen als pijn hebben natuurlijk van weg willen, maar het zien. En ook zegt hij, en dat vond ik ook nog wel een eye-opener, want ik heb altijd heel veel geprobeerd. Dat had ook met mijn man te maken. Die zei, je moet er niet zoveel aan denken. Dan heb je er niet zoveel last van. En positief blijven. Dus mijn gevoelens toelaten. Die rauwe gevoelens. Hè, het verdriet, de boosheid. En zo, daar had ik moeite mee. Want ik dacht steeds, ik moet positief zijn.
Ja.
En dat geeft hij ook aan. Hè, dat je moet de situatie zien zoals die is. Erkennen. Maar je moet ook je gevoelens toelaten.
Ja, zeker. Maar ja, als je eigenlijk je helemaal niet bewust bent van het levend verlies, dan begrijp je dat ook niet. Precies wat jij zegt. Denk je, oh ja, positief zijn en we gaan door en kijken wat er wel gaat. En dat is ook allemaal prima. Maar als je nog in de rouw bent, dan kost dat ontzettend veel energie. En dat is arbeid.
Ja.
En dus precies wat jij ook zegt van de boosheid die je hebt, hè, dat het jou is overkomen, of dat je, nou ja, verlies van gezondheid, verlies van werk. Er zijn natuurlijk heel veel verliezen waar altijd rouw op zit. En dat hou je dan in. En als je inderdaad bijvoorbeeld de boosheid inhoudt, of de frustratie, of ook wel sombere gevoelens, hè?
Ja,
dat hoort er ook bij.
Ja.
Dat je in rouw, dan voel je je ook niet blij. En dan kan je het ook een beetje somber zien. En als je je bewust bent van, oh ja, dat is levend verlies, ik ben dat aan het verteren, ja, dan is er meer van jezelf en al meer aandacht voor. En uiteindelijk ook meer voor de omgeving. Dat de omgeving, die is daar ook helemaal niet bewust van. En zoals Manu Kierse ook aangeeft, dat er onwetendheid zit. He, want zoals jouw man zegt, van goh, positief blijven en kijk wat wel gaat. Dat is toch allemaal goed bedoeld?
Ja.
Dat is allemaal uit liefde. En jouw man, en zoals zoveel mensen om ons heen, die hebben niet de kennis over verlies en over levend verlies. En daar pleit hij voor. En dat is zo belangrijk, dat het veel meer onder de aandacht komt.
Ja.
Zowel bij, nou ja, in dit geval de mensen met chronisch pijn, of mensen om ons heen, maar ook de artsen en de specialisten.
Ja. Ja, ook. Want die kunnen je er ook op voorbereiden dan. Of als jij op het spreken komt. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik bij een arts kwam. En dat was net voordat ik naar Pijnhoop ging. Toen was ik geopereerd aan mijn knie. En toen had ik een halve kunstknie gekregen. Maar toen kreeg ik allemaal pijn bovenop de pijn die ik had. En dat kon ik niet handelen.
Ja.
En toen ging ik naar de huisarts. En toen wou ik een lotgenotencontact. Of nou ja, ik zat daarmee. En ik weet nog dat hij aan het eind vroeg. Omdat hij gaf mij helemaal geen oplossing. En toen, het was trouwens een vrouw. En toen zei ze, omdat ik toen emotioneel werd. Hè, want als je veel pijn hebt, worden je gevoelens ook geraakt. Geprikkeld.
Heel normaal.
Ja, en bij mij is dat vaak verdriet. Dus nou ja, ik werd emotioneel. En toen ging ze vragen of ik wel verwerkt had dat ik MS had.
Nou.
En toen dacht ik, nou, dat is dus iemand. Nu kan ik daarop terugkijken. Hè? Maar toen had ik zoiets van, nou, hoe kun je dat vragen? Want MS, is progressief, zal ik maar zeggen. Hè? Bij mij is het redelijk stabiel. Maar ik bedoel, elke keer verandert jouw situatie weer. Dus hoe kun je dat accepteren? Want elke keer zul je weer opnieuw verlies moeten accepteren. Nou, en toen dacht ik, als ik nu dat boek lees, dan denk ik, ja, dit is nou zo'n typisch voorbeeld van een arts die hier niks van weet. Die weet niks van levend verlies.
Nee.
Niet.
En ze signaleert wel, hè, jouw emotie. En eigenlijk wat hij ook zegt, van het is niet accepteren, het is leven met wat er is. Maar dat kan alleen maar als je eerst weet dat het levend verlies is.
Mm-hmm.
Dat je het benoemt. En hij heeft dan ook verschillende taken. Het ervaren van de pijn van het verlies. En eigenlijk raakte die specialist daar wel aan. Maar dan is het in wezen, goh, vertel eens. Wat heeft dit allemaal met jou gedaan?
Ja. Ja.
Kom eens op verhaal. Dat is super belangrijk.
Ja. Nou, wat ik ook wel belangrijk vond, dat hij zegt, als jij die gevoelens dus toelaat, hè, jouw pijn moet ervaren, dat je dan ook heel boos kan worden op je omgeving. Hè? Dat je sneller boos wordt en chagrijnig bent en nou ja, zit te mopperen op je man of wat dan ook. En dan zegt hij, ja, die boosheid die richt zich nou juist op de mensen die jou het dichtst bijstaan.
Klopt.
En als die weten dat die boosheid van jou niet op hun persoonlijk is, maar vanwege de situatie, dan kunnen zij er ook veel beter mee omgaan.
Ja, ja. In de trainingen die ik geef, daar is ook aan toegevoegd de partnertraining. Mm-hmm. He, dat is dus voor mensen met chronisch pijn en de partners. En dan is het heel verhelderend om het hierover te hebben.
Ja.
Want degene die chronisch pijn heeft en boos wordt op de mensen die dit moment, de partner, de kinderen, dan ga je je vaak weer schuldig voelen. En je snapt er eigenlijk helemaal niks van. Maar je partner, de mensen die dicht om je heen staan, dat is veilig. En daarmee uit je dan je emotie.
Ja.
En als de partner het weet, van oh ja, het is niet persoonlijk. En de boosheid is een onderdeel van het rouwproces.
Ja.
Dan komt er veel meer verheldering in. En eigenlijk, hè, wat dan hij dan ook bijvoorbeeld aangeeft, van als je dan boos bent, van goh, vertel eens wat je op dit moment zo moeilijk valt. Dan krijg je een heel ander gesprek.
Ja, ja.
Het is, nou vandaar ook de podcast, hè, waarin we het hier hebben over het levend verlies, om daar meer bekendheid aan te geven. Waardoor je het beter kan begrijpen als al die emoties er zijn.
Ja.
En zoals hij ook aangeeft, rouw, levende rouw, dat is ook echt rouwarbeid. En naast het benoemen, hè, van, oh ja, hè, wat bij jou echt zo het kwartje viel van, heb ik nooit aan gedacht dat dit levende rouw is. Heb je het ook het ervaren van het verlies. En dat is een pijnlijk proces. Hè, wat je ook aangaf, van je kan ineens zo moe zijn en ook wel meer pijnen krijgen. Want de pijn, het verlies ervaar je, kan nooit zonder pijn. Dus als je verlies hebt, is er altijd pijn, zowel fysiek als emotioneel.
Ja, dat zei hij ook, dat de pijn naar buiten komt via je lijf.
Buiten,
dat,
ja.
En dat kan via steken zijn.
Ja, pijnscheuten.
Is, ja.
Golven van verdriet, extreme vermoeidheid, gebrek aan concentratie, boosheid, prikkelbaarheid, agressie, schuldgevoelens en schaamtegevoelens.
Ja, dat vind ik ook nog een goeie dat je dat zegt. Want dat vond ik ook, want ik heb me heel veel schuldig gevoeld naar mijn gezin. En mijn kinderen waren 10 en 12 toen ik ziek werd. Dus ik voelde me heel erg schuldig, want ik bracht mijn zoontjes altijd naar school met de auto. Want wij wonen 20 minuten fietsen van de school. En nou moest mijn zoontje van 10 op de fiets. En dat vond ik zo erg, had ik zoveel schuldgevoelens over. Ik faalde als moeder. En daarvan zei hij dat het heel belangrijk was om die schuldgevoelens te erkennen. Ook voor jezelf te weten dat je daar schuldgevoelens over hebt. Want die moet je uiten. Als je die niet uit, dan krop je het op. En dan...
Ja, dat is eigenlijk gevaarlijk. De opgekropte schuldgevoelens zijn eigenlijk, zeg maar, gevaarlijk. Want dat gaat naar binnen. En schuldgevoel is eigenlijk een teken van liefde en van verantwoordelijkheid.
Ja, hij zegt dus ook, als je die schuldgevoelens opkropt, dan kan dat op een negatieve manier naar buiten komen.
Klopt. Dat is altijd via het lijf en via de emoties.
Ja, en daarom zegt hij, die moet je wel erkennen dat die er zijn, maar je moet je heel goed beseffen, je bent niet schuldig.
Ja, klopt. Ja, ja.
Want jouw ziekte of jouw chronische pijn, die overkomt jou. Dus jij bent daar zelf niet aan schuldig. En je kunt je wel schuldig voelen, maar je moet je beseffen dat je niet schuldig bent.
En daarvoor is het weer zo belangrijk dat je het kan benoemen. He, dus de pijn van de rouw, wat ik net aangaf, daar zit ook het schuldgevoel en de schaamte. En het is belangrijk dat je dat benoemt. Als je dat niet benoemt, gaat het naar binnen en dan vergroot het eenzaamheid.
Ja.
Ja, want daar zit je helemaal alleen mee.
Ja, want je durft het niet te delen.
Ja, omdat je de anderen geen pijn wil doen waarschijnlijk. En eenzaamheid is, dat merk ik ook in de groep. En ik denk dat jij dat ook wel merkt in je lotgenotengroep. Dat hoor ik ook veel.
Ja, ja, klopt.
En eenzaamheid is ziekmakend.
Het bevordert je herstel niet. Of het bevordert niet dat jij beter kan omgaan met je chronische pijn.
Klopt, ja, ja. En voordat je verder uiteindelijk naar die volgende stap gaat, hè, dat je gaat aanpassen aan de wereld met de aandoening die je hebt, heb je dus eerst dat je het erkent, herkent en erkent. Dat je het uitspreekt, dat je echt uitspreekt de pijn van het verlies. En dan is, zeg maar, de volgende stap, en dat gaat natuurlijk niet zo in stappen, maar dat is wel het proces, dat je je gaat aanpassen aan die nieuwe wereld.
Ja.
En dat kan eigenlijk alleen maar als je kan luisteren naar het verhaal van de mensen, op verhaal komen. Ja. Heb jij dat kunnen doen eigenlijk? Op verhaal komen met, nou ja, wat je is overkomen met je verliezen?
Nou, eerst niet. Want ik kreeg bijvoorbeeld revalidatie na de MS, maar ja, er was geen psycholoog. Dus ik kreeg toen wel een maatschappelijk werker, maar die was dan heel praktisch bezig. En toen, nou ja, ik ben jaren later, hè, van de trap gevallen en toen heb ik mijn rug gebroken. En toen kwam ik in het revalidatiecentrum. En die hadden toen in de gaten van, zij heeft zoveel dingen meegemaakt. Hè? Zij heeft een psycholoog nodig die met, nou ja, die met haar daarover kan praten. Toen hebben ze mij doorverwezen naar een andere psycholoog. Niet psycholoog in het revalidatiecentrum, maar ergens anders. En dat had ook met dingen uit mijn jeugd te maken. En daar heb ik echt mijn verhaal kunnen doen.
Ja, dat is zo belangrijk.
Ja, en daar heb ik ook heel veel vragen waar ik mee zat en waar ik me schuldig over voelde. En dat heeft zij heel goed met mij besproken. En inderdaad gezegd, maar je bent helemaal niet schuldig. Kijk nou eens naar de situatie.
Ja.
En dat heeft mij enorm veel gebracht. Ja.
En wat heeft het je gebracht?
Nou, veel meer rust in mezelf. En veel minder verdriet en boosheid. Dat is voor een heel groot gedeelte weg. Soms vlamt het wel weer op. Maar ik ben veel minder verdrietig en boos. En als ik nu boos ben of verdrietig ben, dan ga ik me bedenken, waar komt dit vandaan? Waar heeft dit mee te maken? En als ik dat realiseer, waarom ik verdrietig ben of waarom ik boos ben, dan kan ik het ook relativeren en dan is het eerder weg.
Ja.
Het gevoel.
Ja, en dat is mooi wat ik jou hoor zeggen, omdat je je dan gaat realiseren, wat maakt mij boos en verdrietig?
Ja.
Dus je hebt al erkend dat het er is en dat het er helemaal mag zijn. En anders ga je het wegdrukken en dan groeit eigenlijk de eenzaamheid binnenin je.
Ja, als je je er bewust van bent wat er nou speelt, dan kun je ook, want daar heeft ze me ook wel mee geholpen, hoe je jezelf kunt helpen om jezelf te troosten.
Ja, dat is superbelangrijk. Ja.
Ja.
En wat helpt jou?
Bij mij helpt het toch om afleiding te zoeken. Als ik echt of veel pijn heb, meer verdrietig ben en, nou ja, me eenzaam voel in mijn verdriet, dan, ja, dat is misschien heel raar, maar dan kijk ik Britain Got Talent filmpjes.
Oh, heerlijk!
Ja, ik hou erg van zingen en ik vind die filmpjes altijd heel leuk. En ja, daar vrolijk ik dan van op en ik hoef niks te doen, hè. Ik zit gewoon in mijn stoel en ik kijk. Dus ja, het is ook heel relaxend voor mij. Ja, ja.
En het begint dus, precies wat Manu Kiersen daar, heeft daar heel gewoon mooi werk in gedaan, om te erkennen dat dat er allemaal is.
Ja. Ja.
Hij heeft ook een heel mooi boek geschreven, hè? Van helpen bij verlies en verdriet.
Ja, die krijgen alle donateurs volgend jaar als boek.
Prachtig, prachtig.
Ja.
Iedereen zou dit boek moeten hebben. Elke huisarts, elke specialist moet hiervan weten.
Ja, ja.
Want dan is er een ander gesprek.
Ja.
Oh, geweldig.
Want ik dacht meteen, hier moeten wij iets mee. Dus ik heb Manu Kiers gemaild. En ik heb geschreven van, nou, ik was zo onder de indruk van jouw webinar. En ik heb meteen aan mijn gezin gezegd, mijn zoons en mijn man en hun aanhang, dat ik graag een middag met hun of een avond met hun die webinar wou kijken. En dat hebben we met kerst gedaan. En die hebben we samen besproken. Want ik dacht, al is het maar dat ze mij beter begrijpen, maar ik wil ze dit ook meegeven voor hun leven. Want dat geeft Manu Kiers ook aan. Hoe meer mensen hierover weten, hoe humanere of vriendelijkere, vreedzamere samenleving we krijgen.
Absoluut.
En ja. Toen dacht ik, dat wil ik mijn jongens meegeven. En ik wou het natuurlijk ook voor mijn eigen situatie, voor mezelf. En nou ja, en we hebben een heel fijn gesprek over gehad.
Ja?
Ja.
Hoe was dat voor hun?
Nou, wel eye-opener. Kijk, dat ik me schuldig voelde, dat beseften ze wel. En dat ik niet schuldig ben, dat zeiden ze ook wel. Maar wat zij niet gerealiseerd hebben, en dat is ook een ding wat we nog niet besproken hebben, is dat levend verlies nooit overgaat.
Nee. Dus het kan soms zelfs erger worden. Wat bij rouw, verlies van een dierbare, hè, dat kan op een gegeven moment zachter worden. Het is er altijd, maar het wordt zachter. Het neemt in hevigheid af. Maar bij levend verlies heb je momenten dat er misschien dingen bij komen. Het gaat nooit over, het is er altijd en het kan soms zelfs erger worden.
Ja, en je wordt elke keer weer op een nieuw moment weer even geconfronteerd met je beperkingen. Dat als je met een groep ergens naartoe gaat bijvoorbeeld en ze er niet mee rekening houden dat ik in een rolstoel zit. En dat ze dan activiteiten doen waar ik niet aan kan deelnemen. En dan, hè, en dan zegt ze wel, oh, we komen wel even bij je staan of wat dan ook. Maar dat is dan wel weer een confrontatie. En dat is ook met, nou bijvoorbeeld wat ik heel vaak heb, en dat weet ik nu inmiddels, is als het lente wordt. En dan gaat mijn man heel actief buiten in de tuin en dan wil ik dat ook. Maar ja, dat kan niet. En dan is het weer even confronterend van ja, Wilma, dat kan niet meer. En,
ja.
En die vriendin van mijn zoon, die vond het een eye-opener van dat je dus, ondanks dat je maar 10 minuten een gesprek hebt met een patiënt of een kwartier, binnen 3 minuten al iets heel waardevols kan doen.
Ja, ja, dat is het voorbeeld wat hij zei van, oh god, ja. Komt die mevrouw in die wachtkamer. Ja, dat is ook zo. En het is echt die sociale verbondenheid van, oh, ja. Vertel eens.
Hè? Ja. En dat vond ik dus ook wel heel erg belangrijk van hem. Van dat heel veel mensen ervan uitgaan. En dat heb je ook met je sociale contacten. Van nou ja, nu moet het toch wel eens over zijn. En dat is het niet.
Ja.
En dan zegt hij heel terecht. Ja, maar hoe kan dat ook? Want elke dag als jij opstaat, dan is het er weer.
Ja.
En dat helpt je ook, vind ik, in het accepteren van jezelf. Want soms heb ik wel eens dat ik denk, nou ben ik nou nog verdrietig of ben ik nou weer boos? Hè, maar als je weet dat dat normaal is.
Klopt.
Omdat je altijd weer geconfronteerd wordt. Dan kun je dat ook van jezelf accepteren.
Klopt.
En dan kun je het er laten zijn. En dan helpt het jou om daarna weer positief te zijn.
Ja. Is zo belangrijk dat je het begrijpt. Ja. En dat je weet waar het vandaan komt. En dat hoor ik uit jouw verhaal, want het gaat nooit over.
Nee, nee. En dat is ook belangrijk voor je omgeving, om dat te weten. Dat het nooit overgaat. Maar dat was waarom ik het zo belangrijk vond dat we hier een podcast over maakten. Mensen weten niet wat levend verlies is. En dat wist ik natuurlijk zelf ook niet.
Mensen zijn onwetend, hè? Ja, dat is kennis. Ja. En als je kennis hebt, dan, ja, dan kan je ook andere vragen gaan stellen.
Ja, maar dat geldt dus voor de omgeving, maar dat geldt dus ook voor jezelf. Als je hier van deze rouw en hoe dat werkt bewust bent, helpt het jou ook om te kunnen leven met die chronische pijn. Ja. Om het een plek te geven in je leven.
Ja.
En wat hij dan ook zegt, hè, van dat je daarna moet gaan kijken. als je die fase doorloopt, dat, hoe je weer kunt genieten.
Ja, dat is de laatste taak, hè? Weer opnieuw genieten van het leven. En dat kan eigenlijk, wat hij aangeeft, met steun van de omgeving. Ja. En dat is eigenlijk een actief proces. Dus je hebt een heel mooi voorbeeld wat je geeft, dat je het ook met je kinderen en met je man hebt bekeken, die webinar. Of het boek, hè, wat je geeft of laat lezen. Want dan kan de omgeving, gaat het ook beter begrijpen. Jij begrijpt het beter. Waardoor je beter gesteund kan worden. En weer opnieuw naar het leven kan kijken zoals het nu is. Altijd in verandering. En ja, dan kan er weer genieten komen.
Ja, en dat je dan ook kunt kijken van, oké, ik zie nu, hè, ik heb de realiteit onder ogen gezien. Ik weet wat mijn verlies is, wat ik niet meer kan. Maar dat je dan ook kunt kijken, maar wat kan ik dan nog wel?
Ja, zoals hij zegt, hè, verdriet overleven is niet van, oh, ik moet dat verwerken. Hè, maar het is dat je het verdriet overleeft. Hè, en daar zit arbeid aan. En hij geeft dan ook aan dat is mede bepalend door begrip van de omgeving, de samenleving en de medische wereld.
Ja, want als jij door een arts begrepen wordt en als jij je verhaal kan doen en als een arts weet wat levend verlies is, dat brengt al zo'n ander gesprek op gang dan de gesprekken die ik met artsen heb gehad.
Ja, en dan krijg je meer begrip. Dat er een emotionele verbondenheid is. Dus dat je gezien wordt. Gezien wordt in je ziekte, in je levend verlies. En dat je medeverantwoordelijkheid voelt voor het leven om dat te bereiken. Dus er een medeverantwoordelijkheid die erin zit. Je kan het niet in je eentje.
Nee, je kan het niet in je eentje. Ik was ook nog van plan. Ik weet niet of je dat kunt doen, maar ik wou het wel doen. Dat ik het naar de huisartsenpraktijk stuur. En vraag of zij ook een studiemiddag hebben. En of ze dan eens willen kijken naar die webinar over levend verlies. Ja, ik weet niet of je dat... Ik denk, dat kan ik gewoon altijd vragen, toch?
Zeker.
Ja.
En wat je eventueel ook zou kunnen doen, is deze podcast naar ze toesturen.
Ja. Nou weet ik weer wat ik wou zeggen. Hij zegt ook in zijn hoofdstuk over levend verlies... Mensen zijn geneigd om zich te richten op eindpunten, op doelen te stellen. En dat moet je eigenlijk loslaten. Want met het rouw bij levend verlies, dat is gewoon je hele leven lang. En dat is steeds terugkerend, cyclisch. Ja. Dus je kunt niet zeggen, nou ja, dan wil ik er overheen zijn. Want dat gebeurt dus niet.
Kan niet. En nee. We moeten ons bewust zijn dat levend verlies, hè, deze podcast gaat over chronisch pijn. Maar levend verlies is bijvoorbeeld ook het verlies van je baan, een scheiding, hè? Verhuizen.
Ja.
Dus er zijn heel veel verliezen waar we eigenlijk niet zo de aandacht op hebben. En precies wat je zegt, het hoort ook bij het leven.
Ja.
En met chronisch pijn komt dat in grote hevigheid.
Ja.
En ja... is belangrijk dat daar dus aandacht voor is en dat je dat ook kan ervaren en dat er een gesprek over komt.
Ja.
Met de mensen om je heen ook.
Ja, en hij geeft ook aan eigenlijk dat je je kunt focussen op je sterkte en op je natuurlijke veerkracht.
Ja.
Dat je dus kunt kijken waar ben ik goed in en dat je je daar meer op gaat richten. En er ook van uitgaat dat je altijd veerkracht hebt.
Ja. Klopt.
Ieder mens heeft veerkracht, dus jij ook.
Ja, want je bent niet je chronische pijn. Je bent niet je levende rouw. Je hebt het.
Ja, je hebt het. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Brigitte, ik vond het een heel fijn gesprek. Ook fijn dat we dit onderwerp hebben kunnen behandelen.
Zeker, ik vond dat ook. Want het is ontzettend belangrijk om hier meer aandacht aan te geven en meer erkenning.
Ja, ja. Nou, fijn dat we dit hebben kunnen doen. Bedankt.
Dank je wel, Wilma. En tot de volgende keer.
Ja, tot de volgende keer.
Dit is alweer het einde van deze podcast van Stichting Pijnhoop. Voor meer informatie over Stichting Pijnhoop, kijk op www.pijn-hoop.nl.